Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom bij deze extra nieuwsuitzending. Dit is de dag van de Witte Mars, de Stille Mars door Brussel. In de hoofdstad worden vandaag tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen verwacht die willen deelnemen aan de uitzonderlijke manifestatie voor de rechten van het kind. De Mars is een initiatief van verschillende ouders van vermiste, ontvoerde of vermoorde kinderen. De optocht zal door de grote lanen van het centrum van Brussel trekken. Hij vertrekt om 2:00 aan het Noordstation.
25 jaar geleden vindt in België een van de grootste betogingen ooit plaats.
De mensen dragen witte kleren, witte sjaals, witte petten. Ze hebben witte bloemen bij zich.
Het is oktober 1996. En het land is in shock na een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. Deels met fatale afloop.
Ik vind het heel belangrijk om voor onze kinderen te betogen. Wij zijn er echt heel bezorgd voor.
Ik vind dat dit zich zeker niet mag herhalen. Ik hoop dat dit helpt.
Vier meisjes overleven de ontvoeringen door Marc Dutroux niet. Hun namen? Julie, Melissa, Anne en Eefje.
Eefje, we hebben vreugde beleefd samen met jou. Je hebt blijde dagen gekend. Je hebt gelachen. Je was gelukkig.
Slachtoffer Sabine zit 2,5 maand vast voordat zij en slachtoffer Letitia uit de kelder van diezelfde Marc Dutroux bevrijd worden. Hun verhalen over de ontvoering leiden tot wereldwijde afschuw en woede.
Ook de straten rondom de voetpaden staan vol van het volk met witte ballonnen, met witte lakens en zo. Het wordt dus waarschijnlijk een massavolk, het zal aanschuiven worden.
Voor de Belgische bevolking is dit onbegrijpelijk. Waar zijn politie en justitie op dit moment? Waarom hebben zij de meisjes niet op tijd gevonden?
Het gerecht dat trekt op niks. Er is geen gerecht in België.
Ik betoog tegen de teloorgang van ons rechtssysteem.
De maat is vol. 300.000 Belgen lopen mee in de Witte Mars en eisen verandering van justitie en politie. Vijfentwintig jaar geleden was ik, Gabrielle Adair, 9 jaar oud.
Ik ben Anouk van Kampen en ik was toen 7 jaar.
Ook al waren we jong en woonden we in Nederland, allebei herinneren we ons de zaak nog als de dag van gisteren. De angst voor de meest gruwelijke man van België was namelijk ook naar ons land overgewaaid. En dat maakte indruk op ons, jonge meisjes.
Ik was daarna altijd bang om kinderlokkers tegen te komen als ik buiten ging spelen.
Ik weet nog goed dat ik in die periode een dagje naar Antwerpen ging. En dat ik bang was als ik voorbij een kelder in een straat liep.
Gabrielle en ik trokken allebei zo'n 5 jaar geleden voor ons werk naar Brussel. Gabriella als justitiejournalist en ik als correspondent voor NRC. 25 jaar na de Witte Mars is Dutroux in België niet meer een onderwerp dat constant in gesprekken wordt aangehaald of dagelijks voorbij komt als je hier woont. En toch
dook de zaak regelmatig op. Soms viel tijdens een avond op café wel eens een grap over dat we moesten oppassen voor kelders in België. Een grap die als Nederlander trouwens beter niet kan maken. Maar vaak was het ook serieuzer. Als Marc Dutroux weer eens in de media kwam omdat hij probeerde vrij te komen, zagen we de woede oplaaien in talkshows. Tijdens werklunches of etentjes vertelden vrienden, geliefden en collega's ons wel eens hoeveel indruk de zaak Dutroux op ze had gemaakt. Ze wisten nog precies waar ze waren tijdens de Witte Mars of tijdens de ontsnapping van Dutroux een paar jaar later. Eigenlijk zoals wij dat hadden bij de aanslag op de Twin Towers of tijdens de moord op politicus Pim Fortuyn.
de zaak Dutroux, was een gruwelijke moordzaak waar kinderen het slachtoffer van werden. En daarnaast ontwrichtte de zaak de Belgische samenleving volledig. Er was een voor- en een na-Dutroux. En de sporen van de zaak zijn 25 jaar later op alle vlakken in de Belgische samenleving en soms zelfs daarbuiten nog voelbaar. Bij politie en justitie, in de media, bij bezorgde ouders en bij hun kinderen. Dutroux werd een nationaal trauma, symbool voor een falend België. Een trauma dat nog altijd niet helemaal verwerkt is.
25 jaar na de Witte Mars gaan we op zoek naar de sporen die de zaak achterliet. En proberen we vat te krijgen op wat de zaak precies betekende en nog altijd betekent. In België, maar ook daarbuiten. We beginnen bij het begin. In deze aflevering zoeken we uit wat er veranderde voor de generatie die toen opgroeide. Zoals wij zelf.
Je luistert naar de podcast De Schaduw van Dutroux. Aflevering 1, Generatie Dutroux.
Dat is een beetje spannend. Dat is,
ja. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig.
We zitten altijd achter de schermen.
Bij Tine Roeland en haar beste vriendin Sarah de Meuter, nu 38 en 37 jaar, bekijken we oude fragmenten terug van de zaak Dutroux.
Kunnen jullie dit nog herinneren?
Ja, allemaal.
Ik dacht dat het veel verder in mijn geheugen zat. Maar als ik dat nu zo terugzie, ja, ik herinner mij elk fragment eigenlijk.
Tine is een goede vriendin van ons. Ze is een goedlachse Vlaams-Brabantse, met kuiltjes in haar wangen. Voor ons was de verkrachting en moord op de meisjes destijds zo indrukwekkend. De arrestatiefoto van die enge Mark Dutroux met zijn vettige haar en vieze snor staat ook nu nog in ons geheugen gegrift. Net als de kelder waarin de meisjes werden vastgehouden. Maar als opgroeiende tiener in België stond de zaak Dutroux nog dichterbij. Tine vertelde ons regelmatig hoeveel impact de zaak op haar eigen leven had.
Wij keken thuis altijd naar het nieuws. Dat was toen, was dat nog om 7:30 of zo, denk ik. Elke dag. En dat was ook gewoon elke dag in het nieuws.
Mm. Er werden twee meisjes gevonden en dan kwam de rest. Hè. Het was niet zo toevallig eentje. Eén iemand had ze allemaal bijna. Hè. Dat is gewoon heel zot. Hè.
De dan nog 7-jarige vriendinnetjes, Julie en Melissa, zijn de eerste slachtoffers van Mark Dutroux, die groot in het nieuws komen. Ze wilden naar auto's gaan zwaaien op een brug boven de snelweg. Maar ze zijn er nooit aangekomen. Daarna verschijnen overal posters met hun gezichtjes erop.
Dat is zo het beeld dat je hebt van die kindjes.
Ja. Die posters?
Ja.
Nee, er waren ook twee meisjes van 8 jaar, hè, die echt gewoon nergens zijn.
Ja.
Het verhaal dat die boven de autostrade stonden te wuiven naar auto's, dat herinner ik me, dat ik dat zelf ook deed. Zo.
Ja. Deed je dat?
Ja. Maar met dat scout ook sowieso. Ja. En dan zo, zo met je arm naar de vrachtwagen. Dan moesten die tuten.
Dan moesten de mensen
zwaaien.
Op zich, ja. Dat
is iets heel herkenbaar. Ja.
Hadden Tine en Sarah angst dat hen hetzelfde zou overkomen?
Ja, ik denk dat wel. Hè.
Ik zat ook bij de scouts toen al een paar jaar. En je gaat op kamp en je gaat op tweedaagse zonder leiding. Dus je krijgt een route uitgestippeld van x aantal kilometer. Je moet dan zelf een slaapplaats zoeken. Dus je gaat bij de mensen bellen. Misschien dat je zo soms wel vaker een keer erbij stilstond van oei.
We bekijken beelden van de kelder waar slachtoffers Sabine en Letitia gevonden werden. Dutroux had de deur vakkundig verstopt.
Ja. Want wat je hier ook ziet, daarom konden ze het niet vinden.
Ja, daar stonden rekken op. Hè. Ja, dat was als een kast gemaakt. Hè.
Je ziet niks.
Nee, dat is waar, je ziet niks.
En dan gaat het dus open.
Want daar, ziet, er kan toch echt gewoon een bed in. En niet meer, dat is toch niet, daar kan toch niks naast?
Ik kan me herinneren dat er dus plankjes waren gemaakt.
Ja.
Sabine Dardenne, die 2,5 maand vast zat, schreef een boek over haar tijd in de kelder van Dutroux.
Ik herinner me dat die Sabine omschreef dat dat was. En dat daar een soort stapelbed in stond. Dat er blikken voeding waren. En je beeld je dat, als je dat leest, in als een klein kamertje. Maar dat is gewoon een hol, hè.
Ook wij lazen het boek toen we jong waren. Om een of andere reden had ik het van mijn ouders gekregen. Direct toen het uitkwam. Mijn zussen en ik lazen het alle drie vlak na elkaar. En we vonden het vooral indrukwekkend hoe Sabine beschreef dat ze van haar fiets werd getrokken. Zelfs wij in Rotterdam waren bang dat ons hetzelfde zou overkomen. We lezen fragmenten uit haar boek voor.
Mijn naam is Sabine. Ik woonde in een dorpje in België toen ik op mijn 12 verdween. Ik fietste op mijn gemak richting school toen de zon nog maar net op was. Ik had genoeg tijd om te horen hoe het naast mij kwam rijden. Dat verschrikkelijke busje. En even later om het te zien. De zijdeur was opengeschoven. Er hing een man uit, een andere reed. Ik voelde hoe ik in een fractie van een seconde van mijn fiets werd getrokken. Ik werd domweg uit de lucht geplukt, met een hand tegen mijn mond gedrukt en de andere over mijn ogen. Het was op een dinsdag, 28 mei 1996.
Sabine wordt van haar fiets getrokken en zit 80 dagen weggestopt in het hok bij Dutroux, voordat zij en Letitia levend bevrijd worden door de politie. Daarna worden de lichamen van nog 4 andere meisjes gevonden. En vanaf dan zullen de voornamen van de meisjes voldoende zijn om te weten over wie het gaat. Julie en Melissa, Anne en Eefje. Als we beginnen aan ons onderzoek, beseffen we dat de feiten een clue in ons hoofd hebben gevormd. Wat was er ook alweer allemaal gebeurd? En wie werd er wanneer ontvoerd? Hoe werd u teruggepakt? En wie waren er allemaal bij betrokken? We proberen de zaak Dutroux te ontwarren met een aantal mensen die de zaak van dichtbij hebben gevolgd. Julie Lejeune en Melissa Rousseau wilden op zaterdag 24 juni 1995 naar voorbijrijdende auto's zwaaien vanaf een brug in Grasse-Hollogne, een plaatsje vlakbij Luik. Ze zijn 7 jaar en de eerste meisjes die in deze zaak verdwijnen. Als ze niet meer thuiskomen, slaan de ouders alarm. Ze doen een emotionele oproep. Iedereen is naar jullie op zoek, zegt de moeder van Melissa.
Melissa, ta maman, ton papa, ton frère, toute la famille, tous nos amis, ne font plus qu'une seule chose depuis que tu es partie, te chercher.
De zaak belandt bij de Rijkswacht. Dat is de Belgische versie van de marechaussee. Rijkswachter Guido van Rillaar, die destijds bij de zaak betrokken was, vertelt...
De zaak werd ernstig genomen. Er waren 500 tips die moesten onderzocht worden. Geen getuigen, efforts. Ook in het buitenland werd dat verspreid allemaal.
Intussen worden de meisjes dan al vastgehouden en misbruikt door Marc Dutroux. In de kelder van zijn huis heeft hij een krappe cel gebouwd waarin hij ze gevangen houdt. Ze zijn bijna 90 kilometer van huis, in Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi. Deze industriestad in Wallonië is sinds de teloorgang van de staalindustrie verarmd en heeft op dat moment geen beste reputatie. Advocaat Jan Vermon, al jaren de advocaat van de ontvoerde Letitia Delay, legt uit in wat voor milieus Marc Dutroux zich in die tijd begeeft.
De situatie in Charleroi was een echt mafieuze situatie, maar waarbij alles draaide rond autohandel.
Marc Dutroux zat midden in die autozwendel.
Oh, wat hij deed, hij kocht wrakken op. Hij haalde uit die wrakken alle serienummers. En die werden in andere auto's, in nieuwe auto's, gelast. Hè? Dus je koopt een voertuig op dat een ongeval heeft gehad, dat tot de los is. Je haalt er al de serienummers uit. Je steelt een andere auto van hetzelfde type. Je haalt daar de serienummers uit. Je last daar de serienummers in van het voertuig dat tot de los is. En je hebt een nieuwe auto.
Dutroux wordt uiteindelijk opgepakt wegens een incident tijdens het gesjoemel met auto's. In december 1995 belandt hij voor 3 maanden in de cel.
Julie en Melissa waren op dat moment opgesloten in zijn kelder.
Dutroux vraagt zijn vrouw Michel Martin, die weet van de ontvoerde meisjes, om ze ondertussen eten en drinken te geven.
En dus Martin vertelt een verhaal dat zij 1 keer in die kelder geweest is. Dat zij 1 keer het mechanisme van die deur heeft proberen te in gang te zetten. Dat die deur dan uit de hengsels gevallen is en dat ze dan niet meer verplaatst krijgt. En dat ze dan de meisjes heeft gehoord en schrik heeft gehad en weggelopen is.
Als Dutroux na 3 maanden weer thuiskomt, hebben de meisjes 8 maanden in zijn kelder gezeten. Ze zijn uitgehongerd en uitgedroogd. Ze overleven het niet en hij begraaft ze in de tuin van een van zijn huizen. Een paar maanden na de ontvoering van Julie en Melissa zijn Anne Marchal en Eefje Lambrechts, van 17 en 19 jaar oud, met hun vriendengroepje op vakantie aan de Belgische kust. In Blankenbergen wonen ze een goochelshow bij van Rasti Rostelli. Ze mogen het podium opkomen en worden zelfs even onder hypnose gebracht. Waarschijnlijk hebben ze een laatste deel van hun terugrit naar hun vakantiehuis willen liften. Als ze de dag erna nog steeds niet terug bij hun vrienden zijn, slaan die alarm.
Het gerecht houdt alle opties open, maar heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft als sommigen doen geloven. Eefje en Anne zijn geen kinderen, 19 en bijna 18. Op die leeftijd verdwijnen in ons land elk jaar honderden jongeren. Meer dan 99% van hen duikt weer op. Er zijn van Eefje en Anne wel al affiches uitgehangen. In het station van Blankenbergen hangen ze naast die van Julie en Melissa, van wie de kans veel kleiner lijkt dat ze nog ooit ongedeerd worden gevonden.
Anne en Eefje zijn dan al door Dutroux en zijn handlanger Michel Lelièvre gedrogeerd en meegenomen naar het huis van Dutroux, aan de andere kant van het land. Niemand heeft enig idee dat de verdwijningen iets met elkaar te maken hebben. Maar de vier meisjes bevinden zich vanaf dan in hetzelfde huis. Julie en Melissa, dan nog niet overleden, zitten namelijk beneden in de kelder. Anne en Eefje zitten helemaal boven in het huis. Niet veel later worden Anne en Eefje, die tevergeefs uit het huis van Dutroux probeerden te ontsnappen, omgebracht en begraven onder een schroothoop. Wanneer en hoe ze precies zijn omgekomen is nooit duidelijk geworden. Een paar maanden na de dood van Julie en Melissa fietst de 12-jarige Sabine Dardenne uit Doornik 's ochtends vroeg naar school. Razendsnel wordt ze van haar fiets getrokken en in een witte bestelbus gesleept. Net als haar voorgangers verdwijnt ze ver van huis in Dutroux's kelder. Ook zij wordt misbruikt.
Een m'attrape, l'autre prend le vélo et mes sacs, mon sac de piscine, mon sac de sport, tout. On sait pas qu'est-ce qui se passe. On panique, on a peur.
Dutroux gaat eigenlijk Sabine onderwerpen aan een heel conditioneringsproces. Hij ontvoert haar, maar hij gaat dan een hele show opvoeren waarbij hij Sabine gaat vertellen dat hij losgeld heeft gevraagd aan haar ouders. Dat die ouders dat niet willen betalen, maar dat hij haar gaat beschermen. Maar tegelijkertijd doet hij allerlei dingen om haar persoonlijkheid helemaal te breken.
Sabine weet 2,5 maand te overleven. En dan komt er plots een nieuw meisje bij haar in de piepkleine cel in de kelder. Op 9 augustus is de 14-jarige Letitia de Lee 100 kilometer verderop meegenomen, terwijl ze van het zwembad in Bertrie komt. Ook zij wordt in het witte bestelbusje gesleurd door Dutroux en zijn handlanger Michel Lelièvre. Ze wordt vastgehouden en verkracht. Later zal ze vertellen hoe ze bij Sabine in de kelder terechtkwam. Ze zijn dan allebei bang dat ze hun familie nooit meer zullen zien.
Elle savait plus ce qu'elle faisait. Elle dit que je vais éclater, je ne sais plus ce que je fais. Je reverrai jamais ma famille et tout ça. Enfin, je lui disais si, moi, mais des fois, je n'y pensais pas non plus.
Maar Dutroux heeft pech. Meerdere getuigen vertellen de lokale politie dat ze een wit bestelbusje zagen rijden nabij het zwembad. Onder hen is een jongeman met een bijzondere hobby.
Het onthouden van nummerborden. Dus die ziet per dag nummerborden en die probeert zoveel mogelijk van die nummerborden te onthouden. En die zegt, ik heb een vreemde camionette gezien, een vreemde witte camionette gezien, rond in de buurt van het zwembad waar Letitia de Lee ontvoerd is. En ik weet 4 cijfers van dat nummerbord.
Rijkswachter Guido van Rillaar werkt dan voor de cel vermiste personen. Hij heeft net meegeholpen met het maken van software waarmee je makkelijk auto's kan opsporen.
Dat was een heel simpel programmaatje, maar je moest altijd 3 elementen hebben van een nummerplaat en het merk.
Van Rillaar voert de cijfers in die de getuige had herkend. En het merk van de witte bestelbus. Er komen zo'n 70 namen tevoorschijn van mensen met zo'n auto. Die dan ook een nummerplaat hebben met minstens die 3 cijfers. Inclusief de naam van Marc Dutroux. Die dan al voor meerdere verkrachtingen van minderjarige meisjes is veroordeeld.
Daar staat een Marc Dutroux tussen. Toen was ik er 100% van overtuigd dat inderdaad de juiste man was. Dat was geen toeval dat hij nu daar opduikt waar een kindje verdwenen is. En met een camionette, ja.
Dutroux, zijn vrouw Michel Martin en de drugsverslaafde handlanger Michel Lelièvre worden gearresteerd. Maar er is nog geen spoor van Sabine en Letitia. Sterker nog, de politie weet dan nog steeds niet dat de ontvoeringen van Sabine, Letitia, Anne en Eefje en Melissa en Julie iets met elkaar en dus Dutroux te maken hebben.
Le trésout, à ce moment-là, il y a un élément intéressant qui arrive au niveau de la cellule.
De gearresteerde Marc Dutroux belandt in de ondervragingskamer tegenover een andere rijkswachter, Michel Dumoulin. Veel bewijs is er op dat moment niet tegen Dutroux, behalve de kentekenplaat van de witte bestelbus die op zijn naam staat. Dus alles is afhankelijk van hoe de Moulin het verhoor aanpakt.
Moi, j'ai commencé l'interrogatoire de Marc Dutroux, qui va durer certainement une douzaine d'heures.
De Moulin ondervraagt hem 12 uur lang. Totdat Dutroux uiteindelijk toegeeft Letitia in zijn busje te hebben gesleept. Maar, zegt Dutroux, hij heeft haar vrijgelaten. Zijn handlanger Michel Lelièvre, die op dat moment in een ander kamertje ondervraagd wordt, geeft toe met Dutroux in Bertrie te zijn geweest waar Letitia werd ontvoerd. Een dag later, tijdens het tweede voor van de Moulin, breekt Dutroux eindelijk.
Ik wil je geven, c'est deux. Et derrière moi, il y avait l'affiche de Sabine. Et je lui ai dit qui Sabine? Et il m'a dit, vous savez, j'ai dit oui.
Ik zal je twee meisjes geven, zegt hij. De Moulin is verbaasd, want hij verwachtte niet dat Dutroux ook Sabine had ontvoerd. Niemand had die link gelegd. Maar hij laat niets merken van zijn verbazing. Niet veel later neemt rijkswachter de Moulin Marc Dutroux mee naar het huis in Marcinelle, waar hij trots zijn kelder laat zien. Hij verschuift een zware kast vol conserveblikken. Daarachter zien de speurders de twee ineengedoken meisjes in het kleine, zelfgebouwde hok. Sabine heeft er 80 dagen gezeten. Letitia 6. Als ze naar buiten komen, geven ze Dutroux tot verbazing van iedereen een kus om hem te bedanken voor hun bevrijding. Dank u wel, meneer, zegt Sabine nog tegen Dutroux.
Oui, on m'avait manqué.
Na de bevrijding van Sabine en Letitia zijn de Belgen uitgelaten over de teruggevonden meisjes. Totdat Dutroux na een serie ondervragingen weer zwicht. Hij heeft ook Anne en Eefje, Angelie en Melissa verkracht en ontvoerd, bekent hij. Maar zij hebben het niet overleefd. Ze worden later teruggevonden bij twee andere huizen van Dutroux.
Ik had buikpijn van de angst. Erger dan voor een proefwerk. Echte angst. Het soort angst waarbij je in je broek lijkt te plassen. Zo erg dat je de controle over je lichaam kwijt bent. Ik weet niet of ze er iets van hebben gemerkt en waarschijnlijk kon het hun ook echt niks schelen. Maar ik had het gevoel van glas te zijn. Totaal verstijfd. Alsof ik ieder moment in tweeën zou kunnen breken. Het is niet zo dat je 's ochtends onderweg naar school bedenkt dat je wel eens van je fiets getrokken wordt door een kidnapper in een bestelwagen.
Ja, dat is lang geleden dat ik hier kwam hoor, in het kippenhok.
Hadden jullie vroeger kippen ook?
Ja, ja, kippen en konijnen.
Geef je moeder zijn namen?
Nee. Maar een paar van die kippen, hè.
We rapen verse eieren in de tuin van Tienes ouderlijk huis in het Vlaamse stadje Tienen.
Hoeveel wil jij er?
Iets verderop wordt enthousiast het gras gemaaid.
Drie. Net... Drie, maar ik ga u... binnen zijn er nog, dus ik ga u 6 geven. Dan is het, het doosje vol, hè.
Ja. Tine heeft ons regelmatig verteld hoe zij als beginnende tiener beschermd werd opgevoed door haar moeder Mia. Die had een grote angst voor ontvoeringen.
Een dinsdagmorgen, ik ben nog heel goed. Om 11 uur, ik had een bespreking, ik had een vergadering. En toen kwam een van de begeleiders naar mij toe en dan zei ze... Nathalie Gijsbrecht zat niet op de bus, ze is niet toegekomen.
Mia werkt als sociaal assistent... Als Nathalie Gijsbrechts, een meisje uit het gezin dat ze bijstaat, wordt vermist. Ze is nooit meer teruggevonden. Alles staat nog in Mia's geheugen gegrift. Zoveel indruk maakt het op haar.
Ja, dan begint het heel verhaal te lopen. Politie wordt ingeschakeld enzovoort. Dan gingen alle begeleiders meezoeken. Dus een heel terrein afzoeken met zaklampen en zo.
En dan komt 5 jaar later ook nog het verhaal van Dutroux naar buiten.
Ja, je beleeft alles opnieuw, hè. Mm. En dan, ja, Tine werd groter en zo. En die mocht dus van mij niet met een bus naar Tine, naar de school. Dus ik heb die verplicht, als enige kind van haar klas toen, moest die naar een totaal andere school, omdat een bus hier stopte.
Naar het strenge college.
Naar het strenge college. Maar dat was wel een heel goed college, hè, Tine. Maar ik heb Tine ook geleerd hoe dat ze zich moest verdedigen als er een man achter haar zat. Dat was goed. Stampen dus de benen en lopen en gillen en tieren. Dat was de regel.
Maar Mia kan haar dochter nog zoveel karate trappen leren. Als haar dochter niet veel later, net als elke andere tiener, op stap wil, is Mia er niet gerust op. Uitgaan mag, maar ze komt Tine wel halen.
Zo de eerste 5, dat waren dan zo gewone scoutsvijven. Ik moest ook altijd de eerste naar huis. En dan stond je daar al te wachten, buiten altijd. Dat is ook, ja, natuurlijk ook nog pre-GSM. Hè. Of als ik dan zo'n keer 5 minuten te laat... Oh, het was al paniek. Ik dacht, het gaat hier al 5 minuten, je moet door de massa. Allee, zo... Oh.
Ja, dat was... Die ontvoeringen hebben daar echt een rol in gespeeld. Ik heb dat toe.
Ik was aan de uitzet, ik was de eerste die wou uitgaan. En we hebben nooit met de fiets mogen gaan.
Ja, dat klopt. Tenzij een jongen bij was, hè.
Ja, maar wanneer is dat ooit gebeurd?
De pram is een keer meegereden. Die kwam ik toen ophalen.
Ja, zo.
Dus dat was dan iemand van dezelfde leeftijd?
Ja, of iets ouder, ouder of zo.
Ja, dat was van de scouts.
En dat was,
zo,
dat was een jongen.
Ja.
Dat was ook iets. Okay. Dat mocht dus geen meisje zijn, want die waren allebei onveilig.
En maar had dat dan ook te maken met dat Pietro ook wel meisjes met z'n tweeën had meegemaakt?
Ja, ja, ook zoiets. Hè.
Het zijn bijna altijd meisjes.
Het zijn altijd meisjes geweest. Hè. Wanneer heb je iets van een jongen gehoord? Dat was dan heel toevallig. Hè.
Ja.
Maar het zijn meestal meisjes die verdwijnen.
Toch is Mia ook bezorgd als haar twee jongere zoons, Maarten en Wouter, 's nachts naar huis fietsen van een feestje.
Ook voor Maarten ben ik opgestaan, ook voor Wouter. 3 uur, 4 uur, 5 uur. Ik weet nog een keer dat Wouter en Maarten hetzelfde feest gingen. Wouter was dan 5 jaar jonger, die moest eerder naar huis. Ja, en ik stond daarvoor op, hè. En 2 uur later ging ik de andere halen. Straf, hè. Nu kun je daarmee lachen, maar toen deed ik dat gewoon.
Mia's eigen ouders waren helemaal niet zo ongerust toen Mia zelf opgroeide. En dat was in de pre-Dutroux-periode dus.
Maar je mocht dus wel van je ouders?
Maar ik mocht van mijn ouders. Ja, maar dat was toen in die tijd veilig, hè.
Maar dat bestond ook niet.
Dat bestond niet, hè. We gingen naar de gier en we kwamen samen slapen met de fiets thuis. Of te voet of zo, dat kon allemaal.
Alleen.
Dus mijn ouders, we waren met 6 thuis. 4 meisjes en 2 jongens, wij mochten dat allemaal. Maar we moesten wel binnen zijn, hè. Dus om 12 moesten we binnen zijn, of om 1 moesten we binnen zijn.
En jullie mochten rondfietsen s'avonds later?
Wij mochten rondfietsen en zij mocht het niet. Nee, niet.
Sabine Dardenne schreef na haar vrijlating in haar boek: het is niet zo dat je 's ochtends onderweg naar school bedenkt dat je wel eens van je fiets zou kunnen worden getrokken door een kidnapper die zich in een bestelwagen heeft verschanst. Dat was ook zo, voor Dutroux. Voor de generatie van Mia. Maar voor de generaties die erna opgroeiden, was die angst er ineens wel. Tijdens onze gesprekken met bekenden en onbekenden valt ons op dat Tine's verhaal lang niet het enige is dat een periode voor en na Dutroux markeert. Zo horen we ook deze anekdote.
Oh, een extreem voorbeeld is mijn zwager. Die zijn 2 kinderen, ik denk 3 en 5 jaar, naar zijn moeder brengt omdat hij zelf uitgenodigd is om naar een trouwfeest te gaan. En hij gaat de kinderen in Kortrijk brengen. En hier in Gent krijgt hij op de verkeerswisselaar een ongeval. Het is niks ernstig, maar de auto is stuk. Kan niet meer verder. Pre-GSM. En er stopte een jong koppel om te vragen of dat alles goed was. Die zeiden van, ja, je staat hier nu met de 2 kinderen. Naar waar zij op weg? Ja, naar Kortrijk. Ja, maar wij moeten ook naar Kortrijk. Anders nemen wij de kinderen mee. En zet wij ze af bij uw moeder, terwijl jij wacht op de takeldienst en zo verder. En Luc antwoordt, ja, zonder eigenlijk na te denken. Maar ja, oké, dat is goed. En ja, de kinderen zijn in de andere wagen gestapt, met mensen die ze niet kenden. En au fond was dat relatief normaal. Ik bedoel, hij werd daar niet op aangekeken dat hij 2 kinderen van 3 en 5 had afgegeven aan iemand die hij eigenlijk niet kende. Het was goed afgelopen en zo ook natuurlijk. Maar het loutere feit van dat te doen, ja oké, okay, ja, goed opgelost. Op dat ogenblik, pre-Dutroux, dat was anders. En nu, menige overdrijving, maar men ontzet u uit het ouderlijk gezag wanneer dat je dat zou doen.
We hebben ervaringen en verhalen van mensen om ons heen gehoord die over een voelbare verandering vertelden. Maar als we eens uitzoomen. Hoe breed was de maatschappelijke impact van de Dutroux-affaire op generaties van toen en erna? Dat bespreken we met Dirk de Wachter.
Dat is toen, was dat echt wel een maatschappelijk traumatisch gegeven. Dat was zeker zo. Het feit dat u hier zit met die vraag, bewijst dat ook. Hè?
Dirk de Wachter is psychiater. Hij koppelt problematiek die hij tegenkomt op de divan in zijn praktijk aan ontwikkelingen en trends in de samenleving. De Wachter omschrijft wat de zaak Dutroux voor reacties teweegbracht.
Toen in der tijd, ik weet dat nog goed, die Dutroux-affaire met kinderen die opgesloten werden gedurende maanden, die gestorven zijn. Ook wel heel begrijpelijk dat een publieke opinie echt zwaar emotioneert. Mijzelf inbegrepen. Hè? Ik was ook de vader van kinderen. Dus het raakt u ook in uw eigen bestaan. Ik heb heel veel telefoons gekregen toen, ik weet nog echt heel goed, van mensen die mij belden en die zegden van ja, dokter, bij mij in de straat woont zo'n beetje een rare man en die komt vaak met de fiets voorbij gefietst en dan kijkt hij zo naar mijn kinderen en het is nu niet voor het een of het ander, maar eigenlijk heb ik heel mooie kinderen. Wat denkt u daarvan en moeten we daar nu maatregelen? Moet ik dat nu aangeven enzovoort? Echt heel veel telefoons in die tijd, hè? Die emoties die dan irrationeel worden.
En wat zegt u dan?
Dan heb ik altijd geprobeerd om rust te brengen, begrip te tonen bedoel ik. Hè. Maar toch te zeggen van, ja maar kijk, fietsende mannen, zolang ze op de fiets zitten, kan het echt geen kwaad. Dutroux is echt een zeer uitzonderlijk gegeven. Die fietste niet voorbij, enzovoort. Dus ik heb dat altijd proberen wat tot rust te brengen.
Het had onmiskenbaar invloed op de opvoeding, zegt de wachter.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Kijk, dat heeft niet alleen met Dutroux te maken. Nogmaals, dat is dan zo'n momentum waar een aantal zaken in geconcentreerd worden. Hè. Maar ik denk wel dat, om het een beetje karikaturaal te zeggen, de vrijheid van de 68-aars, de post-68-sfeer, hè, daar een stuk is teruggefloten. Waar de vrije liefde en de vrije opvoeding, soms bijna reactionair, een beweging gekomen van hey, maar we moeten kinderen toch wel begrenzen. En inderdaad, er gebeuren soms kwalijke dingen. En hè, dat heeft zeker en vast een effect gehad op de opvoeding. Dat denk ik wel, ja.
De wachter heeft het hier vooral over de Belgische context. Maar ook Anouk en ik herkennen ons hierin. Zelfs voor ons in Nederland veranderde er destijds iets. Ook al was Dutroux redelijk ver weg. Ineens was er gevaar. Je kon blijkbaar zomaar worden meegenomen, verkracht worden en in een kelder gestopt. Ook van Nederlandse ouders hoorden we hoe geschrokken ze waren. Zo vertelde een vrouw, die net in 1996 moeder werd, hoe bang ze plots was dat haar dochter zomaar een busje ingesleept zou worden. Maar, waarschuwt de wachter, kinderen werden ook banger gemaakt dan nodig, denkt hij.
De Dutroux-affaire is wat dat betreft natuurlijk niet goed. Hè. Angst is geen goede raadgever. Hè. Aan de kinderen zeggen van let op voor meneer met een lange regenjas of ik weet niet wat. Hè. Dat is niet de goede manier om kinderen weerbaar te maken in de wereld. Maar de goede manier is natuurlijk wel om uit te leggen aan kinderen dat ze niet zomaar met een vreemd iemand moeten meegaan. Ook niet als die heel lief is enzovoort. Dus dat daar genuanceerd en voorzichtig met veel uitleg kunnen mee omgaan is goed zonder ze bang te maken. Hè?
Dat is dan een moeilijk evenwicht.
Dat is een moeilijk evenwicht, maar opvoeding is een moeilijk evenwicht. Ja, natuurlijk. Hè. Maar, dus hoe kunnen we kinderen weerbaar en veerkrachtig maken zonder ze bang te maken? Dat is de opdracht. Hè. En Dutroux is toch wel een figuur die ons bang gemaakt heeft.
Toch ziet de wachter ook positieve ontwikkelingen die na de affaire Dutroux ontstonden. Zo bestond er tot die tijd nog een groot taboe op het spreken over seksueel misbruik.
En daar is dat ineens in ons gezicht gesmeten. Het kon niet meer ontkend worden. Die steen in de poel heeft toch wel tot de dag van vandaag rimpelingen veroorzaakt. En dat is altijd zo erg. Die goed zijn, dus het kwaad, het hoogste kwaad, heeft dan toch ook een goed effect gehad. In de zin dat mensen zijn bewust, de publieke opinie is gaan bewust worden dat dat bestaat. Hè? En dat dat moet besproken worden en dat we dat niet mogen laten gebeuren. Dat is toch wel het effect geweest. Het hoogste kwaad heeft dan toch wel een goed effect gehad.
De zaak Dutroux heeft de weg vrijgemaakt naar de bespreekbaarheid van seksueel misbruik.
Ik denk dat dat echt iets in gang gezet heeft. Dat al bezig was, zo gaat het altijd. Hè. Maar dat heeft het in volle vaart gebracht. Zo. Wereldwijd zelfs, hè. En heeft dan verdere gevolgen gehad ook, denk ik, naar het misbruik in de kerk, het misbruik in de sport. MeToo, die thematiek is toch meer en meer naar boven gekomen. Maar dan is het ineens in de publieke opinie heel breed in die emo-cultuur gekomen. En daar hebben we, ik zou zeggen, 10 jaar mee gewonnen. Ja?
En kunt u zeggen wat dat concreet dan heeft betekend voor ons?
Wel, heel concreet, het aantal meldingen van misbruik is in de vertrouwensartsencentra, maar ook in de kinderpsychiatrie, heel sterk gestegen. Dat was merkbaar in de statistieken, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is heel concreet.
De Dutroux-affaire is paradoxaal genoeg ergens ook goed geweest. We zijn ons bewuster geworden van seksueel misbruik en het tegengaan ervan. Maar Dutroux heeft ons ook bang gemaakt. En die angst is ook door de opvoeding gesijpeld van een generatie jonge vrouwen. Zoals onze vriendin Tine, of zoals onszelf, op veilige afstand in Nederland. Tine heeft het gevoel dat de angst die was ontstaan rond de periode van de vele verdwijningen wel een wissel op haar heeft getrokken.
Ik vond dat verschrikkelijk omdat je dat zo wat ergens overgaf op mij ook. Zo, dat ik dat zo...
Werd jij er angstig van zelf?
Ja, omdat als jij en papa op vakantie waart en dan kon jij zo soms... Ik heb je broers al 24 uur niet gehoord. Dat ik dan begon met die zo... Ja, dan zal ik die maar eens bellen zeker.
Overigens heeft Tien het ook weer met mij gedaan, hè?
Ja, je bent altijd op tijd, altijd te vroeg. En wij bellen nu en je pakt niet op. En dat was gewoon zo... Ja, we rijden daar nu naartoe. Eerst zo aanbellen en zo niks. Dat is direct bij mij wel zo'n beetje een alarmbel, hè. Gewoon over slapen, hè.
Tja, tja. Ja, ik wist niet dat het zoveel effect had gehad op u. Ja.
Ja. Ik heb voor de rest wel een goede jeugd gehad, hoor.
Maar nu heeft Tine zelf een dochtertje. Lola, van 1 jaar oud. Geeft ze die angst ook door? Hoe pakt zij het zelf aan?
Ja, ik heb wel altijd voorgenomen dat ik, niet zo bezorgd wil zijn als jij. Dat ik dat echt zo niet wil... Maar langs een andere kant, hè, als er nu ineens ook zo overal kinderen beginnen verdwijnen, dan kan ik niet zeggen dat ik ze ook niet ga halen op vuiven. En dat ik, ja, ik weet het niet.
En is ze ook beschermender naar haar toe, omdat ze een meisje is?
Ik wil zeker niet opvoeden met verschil tussen jonge meisjes, dus ik ga dat proberen. Maar ja, het zijn bijna altijd meisjes die verdwijnen. Het zijn bijna altijd meisjes bij wie het gebeurt. Er zijn ook jongens, maar toch... Ja.
Ik verschiet wel wat van de impact van mijn angsten naar mijn dochter enzovoort. Maar ik kan dat niet aan doen. Ik ben ook zomaar wie ik ben. Ja, ik moest het zich opnieuw voordoen dat ik waarschijnlijk hetzelfde zou doen.
Echt? Zeg je niet zoiets? Ik ga misschien iets...
Nee, ik denk omdat iets wat dan gebeurt en het ja. Is.
Ja, dat wordt weer opstaan als Lola naar 5 gaat.
Oh, stel je voor dat ik zo hetzelfde word. Maar mijn vriendinnen van hier, die u ook kennen, die zeggen, je gaat juist hetzelfde zijn. Ik denk dat echt niet. Ja.
Je zit anders tunen.
Ja, maar ja, ik ga hopelijk ook nooit zo'n ontvoering van dichtbij meemaken. En dan...
Dus te hopen, hè?
Ik wil ook niet leven met stel dat.
Na de affaire Dutroux was de angst voor nieuwe ontvoeringen groot bij de Belgen.
Ja, we hebben de meest absurde preventieprojecten binnengekregen. Van mensen die zeiden van je moet een chip inplanten in kinderen. En ik heb een 2 meter hoge omheining om mijn huis geplaatst. Ja, er was een soort van massahysterie van nu moeten we onze kinderen echt opsluiten bij ons.
En dus werd Child Focus opgericht. Een stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Waar Heidi de Pauw nu directeur is.
En dus toen de premier De Hane, ondertussen overleden, de belofte deed op de Witte Mars van we gaan zoiets oprichten naar voorbeeld van de National Center for Missing and Exploited Children in Washington. Een belofte die hij maakte aan de ouders en de slachtoffers. Dan heb ik een brief geschreven naar de premier en zeggende van ik wil bij jullie werken, ik wil dat doen.
De Pauw heeft nooit antwoord gekregen van de premier. Maar een paar weken na de start van Child Focus in 1998 ging ze er wel aan de slag als dossierbeheerder. Of case manager, zoals we nu zeggen.
Hoe gaat zoiets in de praktijk?
Wij hebben een noodlijn, dus 116-3x0, waar 24 uur op 24 iedereen die met een verdwijning of seksuele uitbuiting te maken heeft, terecht kan. Child Focus vormt een beetje de brug tussen enerzijds politie, justitie en dan de achterblijvers, de slachtoffers. En dat gaat in 2 richtingen. Sommige ouders bijvoorbeeld durven niet altijd alle informatie meegeven aan politie. Denken ze van, oh, als ik zeg dat mijn zoon af en toe een joint, dan gaan ze misschien niet zoeken. Of gaan ze hem zien als. Dus het is onze taak eigenlijk om te zorgen dat die informatie samenkomt bij de politie uiteraard. En dan gaan we kijken met politie, met de magistraat, van kijk, wat is er precies aan de hand? Hè? Is dit nu een zeer onrustwekkende verdwijning of... Is het een wegloper met elementen die ook onrustwekkend kunnen zijn? Dus we gaan een beetje beoordelen van waar staan we voor. En wij zullen de ouders dan grotendeels op de hoogte brengen.
Jaarlijks krijgt Child Focus zo'n 2000 zaken binnen. Een klein deel is criminele verdwijningen.
De Pauw geeft het voorbeeld van de zaak Julie van Espen, een jonge vrouw die 2 jaar geleden in Antwerpen verdween en later verkracht en vermoord teruggevonden werd.
Daar is haar mama die ons 's nachts heeft gebeld en waar wij dus onmiddellijk met de politie hebben contact genomen. En daar was het absolute belangrijke, die affiches. Hè. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk. En dus vrienden en kennissen waren begonnen met zelf foto te verspreiden op 500 vrijwilligers overgans België verspreid die bij dag, nacht, goed weer, slecht weer, inderdaad kunnen affiches verdelen. Bij Julie hebben wij inderdaad ook die ondersteuning gegeven.
Child Focus wil dus informatie verzamelen en verspreiden bij een verdwijning, groot of klein. Niet iedereen was daar aanvankelijk blij mee.
Ja, in tegenstelling tot wat de bevolking wou en de politiek, stond de politie en justitie niet te wachten. Hè. Die waren niet echt happig op die, wat heel vaak watchdog werd genoemd, die nieuwe organisatie die eens even op hun terrein ging komen. Zij dachten van, wow, wat is dat hier? Wat komen die hier eigenlijk op ons terrein doen?
Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, komen ontvoeringen nu minder voor in België?
Ja, absoluut. Als we kijken naar de onopgeloste zaken, er zijn er een aantal. Ja, meestal is dat van voor de zaak Dutroux. Maar ik heb het gevoel dat wij echt in België, wat betreft verdwijningen, een zeer goed geoliede machine hebben, waardoor dit soort zaken, ik kan niet zeggen uitgesloten zijn, want dat weet je nooit. Hè. Je kan altijd. En we hebben nog criminele ontvoeringen gehad, hè. Daar gaat het niet om, maar ze worden sneller opgelost.
De zaak Dutroux had dus een paar positieve gevolgen voor de opgroeiende generaties daarna. Er kwam meer aandacht voor seksueel misbruik en, heel concreet, de oprichting van Child Focus, een organisatie die slachtoffers van misbruik en ontvoeringen beter helpt. In Nederland bestaat er niet zoiets in die vorm. De Belgische bevolking had behoefte aan een watchdog als Child Focus, die meekeek met politie en justitie. Waarom was er zo weinig vertrouwen in hen?
Al die misère, dat is jaren zo bezig. De laatste 10 jaar niet anders dan schandalen gekend en niks opgelost. Hè?
We willen eindelijk recht in België, hè? Geen onrecht meer. Hè?
Hadden de ontvoeringen van Anne en Eefje, Julie en Melissa, Sabine en Letitia voorkomen kunnen worden door de politie?
Zeker is wel dat als men onmiddellijk de krachten had ingezet, dan had deze begrafenis niet hoeven door te gaan.
Wat is er misgegaan? En tot welke grote veranderingen leidde dit binnen de Belgische politie en justitie? Luister volgende week naar aflevering 2 van De Schaduw van Dutroux. Een podcast van NRC en De Standaard. Eindredactie Bart Dobbelaren, Ido Havinga en Anne Moraal. De muziek is van Arie Visser en de mixage werd verzorgd door Audiochef. De fragmenten uit het boek van Sabine Dardenne werden voorgelezen door Loes Lauwerijns. Ten slotte, bijzondere dank aan Mark Eekhout voor zijn inhoudelijke hulp. De podcast is voor Belgische luisteraars te vinden in de podcast-app van De Standaard. Nederlandse luisteraars vinden hem terug in de NRC Audio-app. Daarvoor heb je geen abonnement nodig.